Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, het derde vers. Hebreeën 1, vers 3, daar spreekt het woord des Heren al dus de welke. Alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onzer zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Tot zover. Dat hierboven geschreven de heerlijkheid van Christus. Wij zijn de vorige keer geëindigd met de woorden: en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. En we hebben gehoord, daar wilde ik op inhaken, nu, deze avond nog een enkel woord over het slot van dit vers, met elkaar wensen te overdenken. We hebben gehoord dat hier sprake is van Christus. Hij draagt door het woord zijner kracht. En dat hier eigenlijk iets wordt aangeduid in de zin van, niet in de zin van iemand die tot bezwijkens toe stilstaat en wankelt onder de last van alle dingen. Maar dat hier bedoeld wordt een dragen in een voorwaartse beweging. Het duidt aan dat hij, de vorst der heerlijkheid, zulke kracht en sterkte heeft dat hij alle dingen leidt naar het door de Vader bepaalde doel en oogmerk. Alle dingen. Maar in zonderheid zijn duur verworven kerk. Hij draagt hen heen naar de bestemming, opdat ze eenmaal van zichzelf en van alle zorg ontslagen hem alleen zouden prijzen en verheerlijken die het leven is. En nou is het wonder daarvan dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht en in zonderheid zijn kerk. Het wonder daarvan is dat wij hieruit mogen leren dat het met onze kracht niets gedaan is. En dat niet alleen, maar dat het ook met onze krachteloosheid niets gedaan is. Dat nou alles wat de mens hier is en hoe hij ook openbaar komt in al zijn gebrek, in al zijn ellendigheid, in al zijn verduisterdheid. Het wonder is dit, als wij behoren mogen tot dat volk dat zal wederkeren en met gejuich tot Sion komen, dat hij draagt. Ook draag ik u, ook help ik u en ook ondersteun ik u. De mens is zich daarvan nauwelijks een moment bewust. Hij ziet om de omstandigheden. Als een kind in pijn ligt, of een kind wordt verminkt onder een voertuig vandaan gehaald, dan dringt het tot dat kind zo niet door als het opgepakt wordt. En het wordt gedragen naar een veiliger plaats. Het wordt gedragen tot degene die misschien helpen kunnen. Want dat kind dat is vervuld van zijn eigen omstandigheden. Van pijn, van angst of wat dan ook. Maar degene die dat kind draagt, die laat zich niet bepaald worden door dat schreeuwende kind. Of door dat kind dat er niets van begrijpt. Of dat kind dat misschien wel spartelt en probeert los te komen uit die armen. Want die armen die je dragen, die zijn sterker. Dat is nou een beeld van de levende God onder u, zijn eeuwige armen. En die armen, oudtestamentisch in dat woord uit Deuteronomium, die wijzen heen naar de tweede persoon, die de erfgenaam is van zulke volk. En nu die zoon die draagt. Vandaar die uitroep van de dichter: welzalig is de mens, wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Hij zegt niet: welgelukzalig is een mens die veel weet, veel kan, of niet weet, of weinig kan. Maar welgelukzalig is de mens wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Want dat is Gods genade, die door niets en niemand teniet gedaan wordt. En wij, als wij nou tot onszelf mogen inkeren, en we maken de ene dag deze fout en de andere dag een andere fout, maar wat zien wij dan toch dat wij zoveel trachten te dragen wat we niet dragen kunnen. En dat we het toch wel proberen, maar we kunnen het niet. En hoewel we dat steeds weer ervaren, toch proberen we steeds weer het te dragen. Je zou zeggen, maar dat behoort toch tot de menselijke verantwoording. Dat vader en moeder zorg dragen voor de kinderen. Dat is zeker waar. En dat vader en moeder proberen de onheil af te wenden. Dat is waar. Zoals u ook uw gepijnigde kind van de straat opraapt en u draagt het naar huis. Dat is toch, je zou zeggen, een groot voorrecht. Ja, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel om onder alles eens het levendige besef te hebben dat God alleen helpt. En dat Hij eigenlijk alleen ons en onze last draagt en dragen kan. Kijk dat je als mens, als er iets van de liefde Gods in het leven openbaar gekomen is, elkander mag dragen en opdragen, daar zit het kwaad niet in, begrijp me goed. Maar dat de mens van zichzelf uit altijd maar bezig is. Hij wil ze op het spoor zetten. Hij wil ze op het spoor houden. Hij wil dit en hij wil dat. En in een moment kan het tot een doordringende vraag toe. Mens, vader, moeder, zoon, dochter, heb je nou al eens aan de Heere gevraagd of Hij het eens zou willen doen? Daarmee hoef je je werk niet te laten staan, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel de innerlijke wetenschap. Aan uw zegen is alles gelegen. Waar u sluit, kan niemand openen. Waar u opent, kan niemand sluiten. Dus, dat hoeft niet te lijden zoals sommige mensen denken. Nou ja, laat dan de hele zaak maar laaien. Zo boos zijn wij. Maar het betekent juist om elke keer weer tot het besef gebracht te worden. De Heere, die geeft toch alleen het volk sterkte en krachten. De Heere, die kan alleen dragen. Wij niet. Want wij gaan er onderdoor. Wij hebben maar een heel klein beetje druk nodig. en dan zinken we al. De een misschien wat meer dan de ander. De een kan misschien wat meer hebben dan de ander. Maar het hoeft niet veel te wezen. Of wij liggen op de aarde. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat hij hem wil kennen en gunsten wil bewijzen. Daar hij toch hooi is en gras. Nu, in de praktijk van het leven, op de leerschool, is het een altijd terugkerende onderwijzing. Je komt nooit aan een eind. Nooit. Altijd maar weer beschaamdheid. Omdat we niet gelet hebben hoe zijn geboom ons tot zijn liefde wekt. Maar het is wel zo, als wij daardoor geoefend mogen worden in het leven, dat er steeds meer in de ziel wordt ingeschreven. Gij vermoogt niets. Dat je steeds meer gaat verstaan. Ik kan niks dragen. Ik kan het niet dragen om gezond te zijn en om ziek te zijn. Ik kan het leven niet dragen en ik kan de dood niet dragen. Ik kan mezelf en ik kan mijn kinderen niet dragen. Ik kan niets dragen. En het woord van God kan ik nog minder dragen. Kijk, dan zijn er wel eens van die ogenblikken. Dat de Heilige Geest als het ware even dat gordijn van onze onkunde, van ons ongeloof, van onze overbezorgdheid wegschuift. En dat hij ons iets doet verstaan tot onze blijdschap, dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht. O, dan is het ook een troost, een levende troost. Dan heeft menig zondaar of zondares bekend, in allerlei omstandigheden van het leven, innerlijke, uitwendige omstandigheden, kerkelijk leven, gezinsleven, huwelijksleven, noem maar op. Menig zondaar heeft in het verborgene voor de Heere beleid, beleden, ik heb alles verknoeid. Ik heb het alleen maar erger gemaakt. Maar gij hebt het ten goede gedacht, door die zoon van uw welbehagen, die nou alleen maar dragen wilde, die vloek die op ons rustte, maar die ook nu als de verhoogde Heere en zaligmaker zijn kerk draagt, wegdraagt. Naar des vaders paleis. En ze, zolang ze in dit leven zijn, verdraagt met al hun stinkende gebreken. Dat is niet zomaar gegaan. Nee. Je zou zeggen, ja, maar de Heere Jezus was toch eeuwig God. En als God is hij toch altijd al geweest, degene door wien alle dingen gemaakt zijn. Ja, dat moet u even goed onderscheiden. Niet scheiden, maar wel onderscheiden. Na zijn goddelijke natuur is hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van hetzelfde wezen als de Vader. Na zijn mensheid is hij niet altijd in de hemel geweest. Wel in het besluit van God, maar pas in de volheid des tijds is die zoon uitgezonden en hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En nu waren er goddelijke eisen en goddelijke beloften die hem aangingen als middelaar, plaatsbekleder, zoon des mensen, God en mens in eenheid des persoons. En aan die persoon, die God en mens in eenheid des persoons, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, zo had hij de belofte van die grote heerlijkheid, de einde der aarde tot zijn bezitting en de heidenen tot zijn erven. Zo had hij, die zou hij niet erven uitsluitend en alleen als zoon Gods, maar als die middelaar Gods en der mensen, die gekomen is in deze wereld. Dat moeten we even bedenken, opdat we het slot ook mogen verstaan. Je zou zeggen, maar voor die tijd was hij dat toch ook allemaal al. Toen was hij toch ook het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen dragende door het woord van de kracht. Ja, maar op een andere wijze. Hier ziet het zuiver op Emmanuel. God met ons, God in het vlees geopenbaard. En van die persoon, die God en mens, die middelaar, daar staat nu van geschreven, dat hij, hoewel hij het geen roof geacht heeft, Goden gelijk te zijn, heeft hij nochtans het recht niet in eigen hand genomen. Hij is als die God mens, is hij niet voortijdig opgevaren. Want dan zou hij ook die plaats niet ontvangen hebben. Dat moet je eens even denken, wat een ontzaglijke ontlediging van zichzelf. Hij die God was en is en bleef, hij die nu in ons vlees openbaar werd, hij kon zo niet die plaats ontvangen aan de rechterhand van de Vader, want daar lagen de eisen, en bij de vervulling van die eisen, bij het ondergaan van die vloek, daar kwamen pas achter de belofte een naam boven alle naam, als middelaar. Als God kan hij geen naam boven alle naam krijgen, want dat had hij al. Maar als die middelaar Gods en der mensen, een naam boven alle naam. Dat leert ons, dat woordje nadat. Hij is dus gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Maar nou staat er in die tussenzin nadat. Dat betekent, de borg en middelaar stond onder een ontzaglijke druk. Druk. Van alle kanten. Want er was geen terugkomen meer aan. Tenminste, er was geen inname mogelijk van die bijzondere ereplaats en erenaam. Tenzij het werk volbracht was. En dat is een onpeilbare afgrond als wij dan bedenken dat wij eigenlijk de mensen waren die in een verhouding tot God stonden, in een rechte verhouding in het paradijs. En dat ons beloofd was het leven bij de onderhouding van Gods wil. Toen was het geen druk. We hoefden het niet te wezen. Want de Heer had ons al zo geschapen dat wij dat doen konden. Maar nu komt hij in het vlees zoals het in zwakheid en gebrek geworden is. Hij komt al tot zonde gemaakte. Hij komt in verlating en vereenzaming en versterving. Hij komt niet in een paradijs, maar in een huilende wildernis. En nu die druk van die eis, dat werk wat te doen was, die rust op hem. Ja, een mens is niet zo schaamtevol, maar anders zou je zeggen, het is een beetje cru gezegd, een mens zou zich toch dood schamen. Na dat hij. Want tegenover die enige hij, staat een legioen Adamskinderen. Die nog persoonlijk, nog met elkaar, één zonde hebben kunnen wegdragen. Die altijd alleen maar de schuld hebben vermeerderd. Die in gedachten, woorden en werken tegen hem overtreden hebben en nog overtreden. Die deswegen aan het oordeel moesten vervallen voor eeuwig. Nou roept de apostel als het ware die bezwijkende erfenis toe. Beneden de moed. Beneden de lust. En hij plaatst tegenover dat zinkend mensenkind. Die het niet weet, die wankelt. Die na de hoogte in de diepte terecht kwam. Dat mensenkind roept hij toe nadat hij. En dat is nou de spijze die de Heere bereid heeft, het brood des levens, voor een in zichzelf arme, ellendige, blinde kerk. Die, hoe langer hoe meer, tot ontdekking mogen komen. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En die, midden in Gods ontferming en genade, moeten getuigen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar er is een andere wet in mijn leden die strijd voert en mij gevangen is. Ik, ellendig mens. Och, en zo kan het zijn als het licht verduisterd is. Ik weet wel, het is allemaal onze eigen schuld. Alles is onze eigen schuld. Maar er is nou maar één spijze waar de Heere ons hart ervoor ontsluit. Die dan nog de hoop kan doen herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Mijn God. Dan moet je de klemtoon ook eens onder het woordje God zetten. Mijn redder, dat is niet de buurman. Dat ben ik zelf niet. Dat is niet de een of andere heilige. Dat is niet vrouw of man of kind. Die kunnen wel lopen te zeulen. Maar die kunnen het niet dragen. Die kunnen niets bewerken. Vader of moeder kunnen zeggen, ja jongen, ik heb het je vergeven wat je me aangedaan hebt. Maar God, vergeeft God het nou ook? Kijk, dan wordt dat toch voor de ellendige, die daadzaken van God. Dat wordt nou het fundament Nathan, hij. Mens springt wel eens ergens overheen. En de mens is genegen om met één grote zwaai te denken, ik ben er. Ik heb het, of weet ik wat. Soms geheel ten onrechte, net als de kinderen. Dan zijn ze 13, 14, 15, 16 jaar oud en dan praten ze op een manier dat een ouder zegt, kind, hou alsjeblieft nou eens op, lijkt wel of hij de wijsheid in pacht hebt. Je lijkt wel een koningin, of een koning, wat denk je wel? Je bent amper droog achter je oren. Nou, zo gaat het toch wel eens in het leven. Ja, nou zulke dwaze schepselen zijn wij ook. Dat je van je eigen en elkaar het gerust wel eens mag zeggen of denken. En je, oh, arme stakker. Als het toch eens werkelijk op jou of op mij aankomt. Hoe ben jij nou rechtvaardig voor God? Want je zegt wel wat en je doet wel een uit. Nou ja, ik maak me daar nooit zo erg druk om. Maar dat zeg ik erbij. Want ik weet, de verlosser leeft. En wij maken toch niks klaar. Maar, nou nadat hij, dat nou de troost mag worden en zijn voor die ellendige eigenwijze schepselen. Die man, die schrijver, die Douwes Dekker, die noemde zijn eigen Multatuli. Het is raar afgelopen, maar dat betekent zo ongeveer die veel gedragen heeft. Maar hij heeft nooit geweten dat hij niks gedragen had dan zijn eigen modder en schuim opgeworpen. Maar dan die zo snel met de kinderen van het huisgezin vaak ook hoor. Wat moet dat zijn in de oren des Heren als je die kinderen bezig hoort. Als je die kinderen hoort praten. Alsof ze zelf de wijsheid in pacht hebben en de zaken wel eens even zullen rechtzetten en noem maar op. Nou zegt het spreekwoord, door schade en schande wordt men wijs. En ik hoop dat wij ook iets wijsheid van God mogen ontvangen daarin. De schade en schande. Langer hoe meer. Nee. Mijn rol is eigenlijk uitgespeeld. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid. God. Maar. Hij is er maar niet overheen gesprongen zoals een mens te probeert overheen te springen. En probeert als een net fatsoenlijk mens zalig te worden. Want hij wil liefst zo weinig mogelijk weten dat er nou naast de Satan geen ongelukkige schepsel is als een natuurlijk mens. Daar wil hij maar zo weinig mogelijk van weten. En dan wil hij er met een sprong overheen. Maar dat nou die borg, die zoon des mensen. Die wou er niet overheen. Die kon er niet overheen. Er hing alles vanaf. De eer van God. De zaligheid van de kerk. De naam boven alle naam die de zoon zelf zou ontvangen. Na volbrachte arbeid. O, dan zou je zeggen, laten wij maar inpakken. Met onze grote woorden van... Wij moeten er tussenuit en dit. Het is waar. Maar hoe harder dat we het zeggen, hoe minder kennis hebben we er vaak aan. Hoe meer we er weten kooplopen, hoe minder weet de Heer ervan. Zo gaat het met al die dingen. Maar een zondaar die er werkelijk enigszins tussenuit moet, die zegt dat niet meer van zichzelf. En die slaat niet zo met zijn vuist en wij zullen er tussenuit moeten. Waarom niet? Is dat dan niet waar? Nou, hij weet voor zichzelf, trister één, die heeft gezegd, hoe word ik geperst, totdat het alles zal zijn volbracht. Hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. Kijk, en dan krijgt hij een beetje een huivering om zo met zijn eigen naar voren te komen. Want dan is er toch iets in zijn ziel van de wetenschap. Dat heeft die dierbare zaligmaker gedaan. Want ik kom met al mijn doen en laten voor eeuwig om. Dan wordt het ook de spijze voor de ziel. Nadat hij hetgeen hij niet geroofd had, gaat hij wedergeven. En die druk, betaal mij wat gij schuldig zijt, die kwam op hem. Ja. Daarom geloof ik ook dat hoe meer wij daarvan mogen leren door de Heilige Geest, hoe minder behoefte we krijgen om bezig gehouden te worden met wat wij moeten doen. En wat wij kunnen doen. En wat wij moeten bidden. En wat wij moeten vragen. En dat wij moeten komen. En wij moeten ons hart openstellen. Nee. Waarom? Omdat hij bevindelijk weet. Ik zou liever voor eeuwig naar buiten zijn gegaan. Dan dat ik in de waarheid zou buigen voor God mijn maker. En als ik voor hem buigen mag naar zijn eis, naar zijn paleis, het hof daarover, dan komt dat alleen maar uit die buigende middelaar die zich gebogen heeft in de dood. Dan komt dat alleen maar door de trekkende liefde Gods en de uitgestorte liefde in het hart. Daarom alleen. Want hij weet en is verzekerd dat hij van al die goede, grote, goddelijke dingen, daar heeft hij nog niet een spelde knop van in zijn ziel. Dat heeft hij niet. Kijk, en dat is nou een waarachtige bevinding. Het is ook voor het vlees een moeilijke bevinding, want vlees onderwerpt zich daar niet in. Dat wil toch altijd weer terugkomen, glorieuzer, beter, geloviger en noem maar op, sterker. Maar voor diegenen die iets leerden van die nuttige vertwijfeling aan zichzelf, niet weten. En die hebben gezegd, nee, het kan niet, ik kom er nooit. Ik kom er nooit. En om dan eens te mogen horen, nadat hij, mijn redder, is mijn God. Het is God die zich in Christus heeft bemoeid met zulke. Wat is het dan een blijdschap? En al ben je niet zo blij, dan herken je toch de klanken. Hoe zalig is het volk dat het geklank kent. En dan zegt de ziel er toch amen op. Omdat hij zegt, ja man, anders kan ik ook nooit voor God verschijnen. Dan alleen nadat hij. Wat heeft hij? Hij heeft de reinigmaking, staat er onder zonden, door zichzelf teweeg gebracht. Reinigmaking. Bij reinigen, dan denk je aan een vuil bord of aan een kopje. Dat gebruikt of misbruikt is. En reinigen, we zouden zeggen, dat is dan een deftig woord, een beetje. Heb je de vaat al gereinigd? We kunnen zeggen, de vaat al gewassen. Maar dat verstaan wij onder reinigen. Waar doelt de schrijver aan de Hebreeënbrief op? Doelt hij op de heiligmaking? Nee, daar doelt hij niet op in eerste plaats. Nee. Hij doelt op de richtende en rechtende God. Op het juridische. Reinigmaking, dat betekent niet hier in dit verband. dat de Heer Jezus zijn kinderen leert te vragen om in zijn wegen te wandelen. Maar dat betekent objectief voorwerpelijk. Dat betekent dat hij in één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd worden. Het betekent hier dat Christus voor dat volk gestorven is toen ze vijanden waren. Dood in de misdaden en de zonden. Dat die reinigmaking van hun zonde niet eerst plaatsvindt wanneer de vergevende liefde God zich aan ze kenbaar maakt, maar dat God zo soeverein is opgetreden dat hij buiten ons, zonder ons, terwijl we daar vertreden lagen in het vlakke van het veld, dat hij zonder dat aan te zien een daadzaak doet in Christus Jezus. Dat is wonder. Je zou zeggen, ja, was er dan maar een volk geweest, maar het volk is op de vlucht. Het volk is op de vlucht. Want zij konden niet met hem blijven in die uren der duisternis. En dat volk dat zal ook nastamelen. Wij dwaalden allemaal schapen, wij keerden onze iegelijk naar onze eigen weg. Wij achten dat hij van God geplaagd, geslagen en verdrukt was. Je moet je denken, een koning zou je zeggen naar het zichtbare, zonder volk. Een koning waar zelfs de vrienden het aangezicht van afwenden. Al zo verdorven was zijn gelaat. Een koning die onder de helse hoon verkeert. Waar is God op wien gij bouwdet en aan wien uw zaad vertrouwt? Een koning die bespot wordt, want men wil dat niet, niemand wil dat. Moordenaars die er nog aan meedoen, toch gaat hij stap voor stap verder. Hij laat zich ook door die goddeloze mensheid niet tegenhouden. Hij laat zich niet tegenhouden door de onwil en de onmacht en de vijandschap van de duivelen. Dat is nou verlossen als een goddelijke verlossing. Dat in de ziel indringende leert ons verstaan. Zalig word ik alleen omdat God het wil en anders nergens om. En zijn aangezicht eenmaal in gerechtigheid aanschouwen, dat kan alleen maar om dit eeuwige wonder, dat daar het dodelijk tijdsgevricht is aangebroken, voor die borg die hoge priester om te gaan betalen wat wij niet kunnen betalen. De reinigmaking, onze zon. Het beeld is geënt op de oud-testamentische eredienst, op de grote verzoendag. Wanneer die offeranden werden gebracht tot verzoening van het volk. Maar ja, de hoge priester moest ook voor zichzelf offeren. En ieder jaar kwam dat weer terug en kwam eigenlijk ook wekelijks, dagelijks terug. Want het bloed van stieren en bokken en de handelingen van de hoge priester, die konden niet in der waarheid schuld wegnemen. Dat is onmogelijk. En daar is dat nou uitgenomen uit Leviticus 16 en andere plaatsen. Reinigmaking. Daar wees het alles heen. Maar het had in die vroegere tijd rechten van godsdienst. Maar het is om der zwakheid en der onprofijtelijkheidswil is het afgedaan. En in de volheid des tijds heeft God het wezen der zaak zelf geschonden. Daarom staat erin dat hij de reinigmaking onze zonden toen op Golgotha heeft teweeg gebracht door zichzelf. Dat ze zeggen, ja maar, hoe zit dat dan? Ja, dat is niet zo eenvoudig te zeggen en misschien toch weer wel. Je leest bijvoorbeeld in de Bijbel dat de volken verkondigd wordt de vergeving der zonden. Dan zou je je af kunnen vragen, hoe kun je dat nou toch zeggen? Dat weet je toch niet? En de apostelen ook mede als inhoud van hun boodschap, was het de verkondiging van de vergeving der zonden, waarvan ze door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Maar nu, om die ene hoge priester wel. Zeg, ja, maar dat kun je toch zomaar niet vertellen? Ja, weet je hoe dat komt? Wij denken dat de vergeving gegrond is op een feit van het heden. Dat denken wij. En, dat is niet zo erg, want zo wordt het ook ervaren. Die vrouw is wat verheugd geweest toen de Heer Jezus tegen haar zei, uw zonden zijn u vergeven, vrouw. Dat kun je indenken. Toch waren ze vergeven. Want de Heer Jezus had zelf dat beeld genomen, die veel vergeven is, die heeft veel lief, Simon. Die vrouw heeft veel lief, maar hoe komt dat? Wat is de achtergrond daarvan? De achtergrond is dat God toen nog in zijn besluit deze vrouw al haar zonden vergeven en dat er een druppeltje van die liefde in haar ziel is afgedaald. Maar ja, of ze zich dat bewust was, dat merk je niet, want dan lees je en Jezus zich tot de vrouw kerende, zei de vrouw, uw zonden zijn nu vergeven. Kijk, ik bedoel dit. Je moet niet denken dat die ervaring verkeerd is. Dat niet. Maar ons kan alleen maar hulp geboden worden uit het feit dat er vergeving is. Niet dat er misschien vergeving zou kunnen komen. Nee, omdat er vergeving is bij God in de volkomen offerande van Christus. Want als die er niet was, dan kon het ook niet verkondigd worden. Punt 2 is of wij door dat net worden meegetrokken. En zoals onze belijdenis zegt, of dat wij mogen delen in wat ze noemen dat de Heilige Geest tot kennis deze verborgenheid van die gerechtigheid in de harten ons steekt een ongeveinsd geloof. Dat is voor ons weer actueel, zou je zeggen, aan de orde. Maar die vergeving, die reinig maakt, dat offer, dat is eenmaal op Golgotha geschied. Dat is eenmaal. Er is ook geen onbloedig offer meer, zoals de Romeinen denken. Nee, dat is één volkomen offer. Nu, toen Christus zich gaf in de dood, in de toorn en in de verlating, en toen God de Vader hem afscheidde in de buitenste duisternis, ja, dat is niet in te denken, toen heeft hij in die genagelde aan het hout, dat handschrift dat tegen ons getuigde, dat ganse register van zonde en ongerechtigheid, wat mij nog groter maakt, heeft hij daar aangehouden. Dat heeft hij, ik zeg het niet zoveel, maar onder het vonnis der verdoeming gebracht. Ja, als je mens wil weten wat die waard is, wat kan het profijtelijk zijn om dan eens iets te horen van wat die middelaar heeft gedaan. U ziet dat wij eigenlijk onder dat oordeel eeuwig hadden moeten verzinken. En toen heeft hij met zijn dood en bloedstorting het Nieuw Testament, het verbond der genade en verzoening besloten. Toen hij zeide, het is volbracht. Het vuur van de toorn had alles verteerd wat er te verteren was. Alles. Niet alsof hij het gedaan had, maar omdat hij in die plaats wilde gaan staan, als de tot zonde gemaakte, een vloek geworden, zonder in een vloek te veranderen. En nou wordt hier het woord reinigmaking gebruikt, daarom. Om die troosteloze, moedeloze, bedenkelijke zondaar toe te roepen. Hij vergeeft alles, of hij vergeeft niets. Maar laat uw duister bestaan en het ongeloof niet de overhand hebben, om te denken van, zou het wel? Nee, dat niet. Want het is in dat offerande een eeuwige reinigmaking geweest. Zo rein. Hij droeg zijn kerk als de hoge priester de borstplaat. Zo droeg hij zijn kerk in het hart. Op zijn ziel. Toen hij weg was, was de kerk ook weg. Weggedaan. In de rampzaligheid. Het oordeel des doods zonder wordt. Toen hij stierf, stierf de kerk ook. Toen hij uitriep, het is volbracht, toen was het voor de ganse kerk volbracht. Alsof ik zelf alles volbracht had, zegt het formulier, wat Christus voor mij volbracht heeft. En dat is nou het grote wonder. Dat is ook de troost die de Heere verspreidt. Hier onder de ellendigen. Daar heeft hij onze zonde weggedragen. Door zichzelf. Die priester in het Oude Testament, die was eigenlijk zelf te slecht om eraan toe te komen. Om nog eens een ander te dragen. Je zou zeggen, hij had genoeg aan zijn eigen, die man. En die moest heel voorzichtig zijn in de heilige bediening. Anders dan liet God wel merken dat hij dat niet dulde. Het was een zondaar. Dus die man die kon eigenlijk door zichzelf niks teweeg brengen. Het was maar een middel, een hulpmiddel. Hij was eigenlijk niet echt hoge priester. Spreek er niet voor op, voor niets, voor onze enige hoge priester. Wat moest die man nou doen? Zacharias kwam naar buiten en die wenkte met de hand. Hij had zwaar verdorven. Hij was nog niet eens hoge priester, maar hij had de priesterlijke dienst voor die week, naar de dagorde. Daar komt hij binnen, buiten. Er ligt een stuk ongeloof achter hem. En ook een kastijding, dat hij stom zou zijn, totdat die woorden waren geschied. En dan wenkt hij het volk en de mensen zeggen, er is zeker een engel of een gezicht geweest. Er is wat gebeurd. Dan gaat hij naar huis. Daarom, als hij straks gaat zingen, dan gaat hij zingen van die andere priester. Een horen des heils heeft opgerecht, hetgeen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken. Ja, dan ziet hij de zon des heils aan de kimmen staan. Dan ziet hij de lichtglanzen van die enige offerande van Christus. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, maar deze is zoveel meer eerwaardig als degene die het huis bouwt, ook meer eerwaardig is. En hij heeft het huis gebouwd. Hij heeft door zichzelf Dat is een zware zaak voor zichzelf. Een mens kan soms te bewegen zijn om iets van zichzelf te geven. Nou ja, vooruit, je hebt het nodig. Hier heb je 25 gulden, of hier heb je 10, of hier heb je mijn fiets, of hier heb je mijn auto. En soms gaat het heel ver. Job die kwam op een punt dat hij zijn dochters aan die booswichten wou geven. Daar is Sodom. Zo ver zou je zeggen ging de wet van de gastvrijheid, dat hij toe zou gestaan hebben dat ze zijn eigen dochters schandaliseerden. Maar jezelf te geven, dat is een punt, hè. Daar wordt de zondaar ook steeds meer bij bepaald. Jezelf geven. Nou, dat valt niet mee. Je zou ook moeten zeggen, dat is onmogelijk. Zeker zou je kunnen zeggen, als we eens bekeerd worden, versterk uw broederen. Mogelijk zal er iemand bestaan voor de goede te sterven. Het kan. Niet helemaal uitgesloten. Dat de een of andere zegt, nou schiet mij dan maar neer. Mij is niks gebeurd. Maar dat kom je niet veel tegen, dat is niet de gewone weg. Maar wie is deze die te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is? Dat is nou zo net zo'n gebrek, zo'n leegte bij de mensen door zichzelf. Och, het geschenk verblindt de ogen. Een mens die kan soms proberen door zijn geld, door zijn goed, door zijn invloed bepaalde mensen te winnen. Of aan zich te verplichten of te verbinden, dat kan. Maar om het nou, dan is het nog maar van jezelf. Maar als het nou door jezelf is, dan mag je wel zeggen, hij kon die prijs der zielen, dat rantsoen, ook dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Huid voor huid, zei de duivel, zal iemand geven voor zijn leven. Het is al moeilijk om een klein stukje van jezelf te geven. Ik weet nog dat mijn moeder, nou ja, wij waren wel een arme mens ook. Maar ja, als moeder jarig was, dan zat het niet in de grootte van het cadeau. Andere mensen die veel zakelijker waren, die zeiden nou, dat moet je zo niet doen. Je moet die centjes bij elkaar doen. En dan geef je samen, nou ja, dat is ook misschien wel beter. Maar wij waren daar ergens nog te klein voor en daar had je te weinig voor. Want die 2, 3, 4, 5 centen die je had, dat vertegenwoordigde voor jou, ja, een stukje waar je heel wat mee kon doen. Maar goed, dan kwam je met dat rolletje drop, de een had een rolletje drop, een kleintje. En dan keek moeder naar je en dan deed ze zo blij. Echt, is dat nou voor mij? Heb je dat voor mij? Ja, dat heb ik voor u gekocht. Mag ik het helemaal, hoef je er geen één van? Nee, dat mag u allemaal opeten. Nou, het was eigenlijk de moeite niet waard. Maar dan keek je moeder, die keek eigenlijk, waar komt het nou vandaan? Uit welke hoek waait de wind? Ik was nogal koperig en ik een boodschap moest doen. Dan op laatst durfde mijn moeder me geen boodschap meer aan doen. Dan kreeg ik 10 gulden mee en dan moest ik wat kopen van 3 gulden. Dan had ik 7 gulden over. Ik denk, dat kan ik gelijk mooi een cadeautje kopen. En dan kocht ik de gekste dingen. Een kammerbak, een paar pantoffels die niet pasten, een boodschappentas. En dan kwam ik met een verheerlijkt gezicht thuis aanzetten. En mijn moeder, omdat ze voelde dat ik het meende, durfde ze niet te zeggen, hoe krijg je het in je hoofd om dat te doen? Je weet toch wel dat je moeder de geld niet missen kan. Maar dat wou ze dan niet zeggen later. Dan ging ze er rustig even over praten. Zeggen, hoor eens jongen, sowieso voor de zekerheid gaf ze maar gepast geld mee. In vervolg. Maar voel je wat ik bedoel? Wat is het in het leven? En dan zeg ik nog, dan gaf ik nog eigenlijk van mijn moeders geld. Van mijn moeders geld. En die patiënten voor het rolletje drop, dat was uiteindelijk ook nog geld wat je gekregen had van je moeder. He? Toch keek moeder dan of dat ze iets zag van jezelf. Wat is dat armelijk in het leven, hè? Dan kun je zeggen, ja, daar kun je veel blijer eigenlijk mee zijn. Met dat jochie met die cent. En die dat kleverige peperen muntje stijf in zijn handen gehouden, wat hij zelf zo graag opgegeten had. Maar hij heeft het bewaard voor zijn vader. Hij kon er haast niet afblijven. Dan proef je daar iets in. Dat is nou puur menselijk. Als het gaat om het leven. Het leven te zetten. Dan kom je alweer veel moeilijker. En moeizaam. Maar nou moet je dit eens rekenen. Door zichzelf te wegen. Niet door 100.000 gulden. Niet door al het goud, het zilver, het vee op 1000 bergen. Maar zonder meer zichzelf. Dat moet je in de volle zin laten gelden. Dat betekent dit. Dat iedere zenuw. De Heer Jezus had een lichaam. Iedere pootslag. Ieder adertje. Je kan het zo ver niet uitstrekken. Iedere haar op zijn hoofd. Iedere blik van zijn ogen. Van zijn voeten tot zijn hoofd. Alles heeft hij eraan gegeven. Ik zou het liefst zo willen zeggen. Doordat er niets geheels aan ons is. Ook niet ene zenuw en niet ene spier. Maar alles eigenlijk aan de dood is prijs toegevallen. Daarom betaalt hij vrijwillig. Met zichzelf, met alles. Ja, door zichzelf teweeg gebracht. Van die oude en toch vertrouwde veelzeggende woorden, teweeg gebracht. Hoe kom je in het land van de belofte? Door een weg natuurlijk. Ik ben de weg. Maar er is toch bij jou geen waarheid meer te vinden, man. Geen waarheid. Hoe zal nou een leugenaar? Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid. Niet alleen ik spreek, ik ben de waarheid. Maar man, je voelt toch wel aan dat je ook dood gaat en dat je zelf al vol zit van de dood. Hij zegt, ik ben het leven. Ik heb pas nog eens een boekje zitten doorlezen. Dat heet De Doden Weten Niets. En er wordt inderdaad veel overhoop gehaald. Je weet, je hebt in de kerk altijd al, hoor, het had je in de tijd van Calvijn al, had je twistingen over de ziel en over het lichaam. Zijn er bij, ook onder de rechtzinnigen, zogezegd rechtzinnige theologen, die zeggen als een mens sterft, dan sterft hij in zijn geheel. In zijn geheel. Want God heeft gezegd als je daarvan eet, zal niet je lichaam, maar jij, mens, de dood sterven. Dan weet ik wel, wij zijn dan genegen zo op de catechisatie manier te zeggen, ja, maar er staat toch de geest weder tot God keert. Maar het ligt niet zo eenvoudig. Als je met vakgeleerden te doen hebt. Maar één ding, dat verdriette me. Er zat toch een toon in. Een toon in. Dat ik denk, nee. Dat is niet de toon van een verrast kind. Die het niet kan begrijpen dat hij alles gegeven heeft in de dood. Want dan kun je met een omweg wel gaan zeggen dat het alleen maar een belofte is, het eeuwige leven. En dat die belofte zo wordt uitgesproken, zoals zo vaak in de schrift staat, alsof die reeds vervuld is. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik weet het wel. Ik weet wel dat er vele moeizame punten zijn. Dat weet ik. En dat de Heer ook zegt, Daniël, ga heen in uw lot. Gij zult rusten tot het einde der dagen. En zij rusten op hun slaapsteen. Dat weet ik wel. Ik weet ook wel, als wij dood zijn, dan bestaat er voor ons geen tijd meer. Dus als we hier onze ogen sluiten, doen we ze op hetzelfde moment open voor de rechterstoel van God. Want wat daartussen ligt en voor ons tijd heeft, dat bestaat niet meer. Maar toch voelde ik, en niet om bepaalde argumenten te ontgaan, maar toch voelde ik, nee. Als de Heer Jezus dan zegt, ik leef en gij zult leven. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Het is natuurlijk altijd heden als die moordenaar over 100 jaar, want het laatste moment toen hij zijn ogen sloot, toen stierf hij. En hij weet niks meer, dus als hij morgen de wereld vergaat, dan is hij heden in het paradijs. Zo kun je dat wel oplossen. Maar dan denk ik altijd, nee, dat gedoogt zijn glorie niet. Waarom niet? Omdat de prijs, die is zo zwaar geweest. Het offer is zo volkomen geweest. Zou hij dan niet uit die levende offeranden, nu reeds een deel van ons leven, van die verloste kerk, bij zich nemen in heerlijkheid? Ja, dan voel je dat de mens de kinderschoenen ontgroeit. En dan spreekt hij over hoe het mogelijk is dat de kerk zo lang zo'n leugen heeft aanvaard. Maar de toon die doet je een beetje pijn. Want dan denk je, ja, al die mensen die dommers zijn, hoe hebben ze dat toch zo kunnen leren, zoals Calvijn en al die... Nou ja, kijk eens, die mensen hadden zoveel aan de hoofd. Ik weet beter en wij moeten nou eindelijk ook maar eens beter weten. En dat is dan zo verdrietig. Nee. Hij heeft de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht. En hij heeft zijn kerk meegenomen naar de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En is gezeten. Dat wil zeggen, niet voor, maar nadat hij dat alles heeft teweeg gebracht. Toen is hij, of heeft hij rechtens, die plaats gekregen aan de rechterhand van God. Die hij bij het niet voldoen van de eis niet ontvangen zou hebben. Maar hij heeft hem wel ontvangen, die zoon des mensen en zoon Gods. Omdat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht om de heerlijkheid welke hem was voorgesteld. Zo is hij doorgegaan en gezeten, dat duidt aan op het volbracht. Toen zette hij zich aan de rechterhand van de majesteit, een uitspraak om aan te duiden, de grote God en Schepper, de Vader van de Heer Jezus Christus. Toen zette hij zich daar in de hoogste hemelen. Toen was eigenlijk in principe de kerk voor eeuwig behouden. Er ontbreekt, wat de offeranden betreft en de verheerlijking, niets meer aan. Daarom kon hij zeggen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats zal bereid hebben, ook op Golgotha. Wij denken onwillekeurig, ja, alsof de Heer bezig is nu een kamertje in orde te maken. Op Golgotha heeft hij de plaats bereid. Daarom is hij juist ook bezig aan het tot zich trekken. In heerlijkheid. Daar is hij nu de bevoegde voor. Dat heeft hij van de Vader ontvangen als loon op zijn arbeid. Wij gaan weer naar huis. En het was mij tot blijdschap om nog even bij elkaar te mogen zijn rond dit eeuwig blijvende woord. Als je daar zo met elkaar naar zit te luisteren of over te denken, ik heb er niet zoveel aan gedacht vandaag eigenlijk, maar goed, dat doet er niet toe. Maar als dan de Heere zijn woord, wat hij geeft, tot een spijze maakt, Wat is dan een vrucht daarvan? Een vrucht daarvan is dat, als je dan in de geest, die Hebreeërs, wankelmoedig, moedeloos, waar blijft die nou? Wat gebeurt er nou? Als je die dan in gedachten ziet, is het net alsof je door alles heen een glimlach ziet komen. Ja, het is waar. Het is waar wat die man ons schrijft. Het is volbracht, kom broeders, zou je zeggen. Zullen ze dan niet tegen elkaar zeggen, kom laten we daar nog eens van zingen. Gij hebt hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud op het hoofd gezet. Gij komt hem tegen met zegeningen, gij vervroolijkt hem. Want dat is een eeuwige blijdschap geweest. En nog, als Jezus Christus zich zet, na de arbeid zijner ziel, en wat is dan nog meer de vrucht? Och, als we een beetje stilletjes mogen worden en bedenken, wie ben ik en wat is mijn huis? Trouwe herder Israëls, die uw volk als een kudde leidde, zou u ook mij, onwillig, dwaas schaap, met de kinderen, met de gemeente, zou u ons ook willen leiden en ons toebereiden voor een rechte reis. Amen.